Levensvragen met Friedel Sage.
Ja, die grote levensvragen, we raken er niet over uitgepraat. De hele maand lang heeft Touché niet één, maar drie gasten op bezoek in een ultieme poging om die vragen opgelost te krijgen. Vandaag buigen we ons over het thema angst en onzekerheid. Hoe komt het dat 44% van de mensen bang zijn voor een derde wereldoorlog en 1 op 2 de doodstraf wil voor moordenaars? Waar is het geloof in de democratie naartoe? Is het klimaat nog te redden? En zullen we ooit vat krijgen op ons eigen levenseinde? Je kan erover lezen in het gelijknamige boek, je kan erover meepraten tijdens de theatertournee die nu loopt, of je kan ook gewoon luisteren naar mijn gasten hier in de studio. Klimaatexpert Hans Bruinings, filosoof Patrick Lobuik en oorlogsjournalist Daniel Domoustier. Een zeer goeiemiddag.
Come your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. He's thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Or will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. watch while you're lured down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Masters of War, het protestlied uit 1963, waarmee Bob Dylan reageerde op de wapenwetloop tijdens de Koude Oorlog. Heren, jullie zijn ongeveer kinderen van de jaren 80, dacht ik. Patrick Lobuik, Hans Bruinings en Daniel Doumoustier. Die Koude Oorlog, is dat te vergelijken met wat nu aan het gebeuren is, Daniel?
Wel, ik herinner me die periode heel erg goed. Hè. Dat was een hele depressieve periode, zo de jaren 80, als wij naar school gingen. Die nucleaire dreiging, die was er wel effectief. Ik ben dus ook toen mee gaan opstappen in die betogingen in Brussel. Dat was zeer indrukwekkend. We dachten ook wel effectief de wereld te gaan verbeteren. Maar wij hadden die angst, ik herinner mij die angst effectief. Hè. Mm-hmm. Wij droegen ook ik was dan ook wel een beetje een punker in het zwart. En New Wave en Joy Division. En heel die sfeer die daar rondhinkt in die tijd. Het nihilisme, er was een grote werkloosheid ook toen.
No future.
Het was echt een no future periode. Mm-hmm. Maar dat is goed dat je me dan de vraag stelt nu. Als we bekijken naar de situatie toen, die ook wel ernstig was, want daar was die opbouw, die nucleaire opbouw, maar dat is een lachertje met waar we nu in zitten, in vergelijking met de situatie. Eigenlijk viel het toen nog wel allemaal wel een beetje mee, maar er was die continue dreiging. En ik denk dat ik dan nu merk dat mijn kinderen of de jongere kinderen of de jongere generatie stilaan dat soort dreiging ook aan het opmerken is, aan het voelen is. Ja, ik denk het wel.
Was jij bang in de jaren 80, Hans Bruinings?
Nee, ik denk niet dat ik een bange opgroeiende tiener en dan student was. Maar ik heb wel in die tijd internationale betrekkingen gestudeerd in Leuven en in Louvain-la-Neuve. En uiteraard, heel die discipline die werd gedomineerd door dat Koude Oorlogsdenken. Hè. De bipolaire wereld en alles wat daar rondhing, wapenwetloop, mutually assured destruction, al die termen, dat was ons studiegebied. En dan plots zie je die omwenteling en dat hele studiegebied is dan in crisis gegaan, kan je zeggen. Hè. Want plots vielen al die theorieën weg, dat studieobject dat vervaagde. En dan schreven sommigen over het einde van de geschiedenis, Fukuyama. En op dit moment zitten we eigenlijk terug in die theorieën van toen, maar niet in de dominante theorie van het bipolaire, maar van een wereld waar dat je meerdere machtscentra ziet opkomen. Denk aan China, wat gaat de rol zijn van India en van een aantal andere spelers. En men is zich terug aan het heroriënteren daarin. En ondertussen zie je natuurlijk ook voor een stuk de chaos die daarmee gepaard gaat. Hè. Een bipolair systeem met die twee blokken gaf ook een aantal zekerheden. En een aantal van die zekerheden zijn weggevallen. Dat leidt, denk ik, tot een gevaarlijkere wereld vandaag dan wellicht tijdens een heel pak van die Koude Oorlog.
Volgens dat onderzoek is bijna 1 op 2 echt bang voor een derde wereldoorlog. Patrick Lobuik, is dat een angst die terecht is? Kan jij duiden waar dat vandaan komt?
Ja, of dat terecht is, daar ga ik geen grote uitspraken over doen. Ik denk dat misschien collega's hier dat beter kunnen doen. We leven wel, kijk, als mensen angst en onzekerheid voelen, dan heeft dat voor een stuk, of angst en onzeker zijn, dan heeft dat voor een stuk te maken met hoe ze zelf in elkaar zitten. Hè. De persoonlijke psychologie heeft ook te maken met uw opvoeding en hoe uw ouders en uw vertrouwen kunnen vergroten. Maar het heeft ook voor een stuk te maken met hoe een samenleving en een maatschappij vertrouwen wekt of niet. Hè. En ook een internationale context die al dan niet vertrouwen wekt of niet. En daar denk ik dat daar wel een schoentje wringt op dit moment. Hè. Dus dat de maatschappelijke context waarin we nu zitten, dat geen context is die heel erg veel vertrouwen opwekt. Hè. En figuren als Trump en zo, die doen daar absoluut geen goed aan. Je verwijst naar de Koude Oorlog, daar was inderdaad een vorm van, hoe vreemd ook, maar er was een vorm van stabiliteit en voorspelbaarheid. Hè. Terwijl in zo'n de huidige wereldcontext het helemaal niet duidelijk is wat bijvoorbeeld de plek van Europa zal zijn binnen 20 jaar, hè, op dat wereldforum. Wij zijn een heel kleine bevolking, hè, als je het vergelijkt met de opkomende machten, economisch, maar ook misschien militair. Dus dat is wat koffiedik kijken. En het feit dat we dat niet in de hand hebben en niet goed helder zien, zorgt ervoor dat daar toch wel wat onzekerheid en angst rond bestaat.
Mensen kunnen zich ook op een andere manier informeren natuurlijk, hè, in deze tijd. Ja, nu de nucleaire dreiging en de raketaanval op de Syrische luchtmachtbasis in april deed de zoekopdracht naar World War III op Google enorm pieken. Dat zegt ook al iets, hè?
Ja, natuurlijk. En de vraag is, zitten we al niet in die derde wereldoorlog? Het moment dat de Amerikanen de War on Terror hebben verklaard. Ja, wat is dat eigenlijk? Hè? We zitten in de oorlog tegen de terreur. En wanneer is die begonnen en wanneer gaat die eindigen? Dat weten we dus niet. Dat is eigenlijk het is iets dat uitgevonden is door de wapenindustrie, volgens mij. Want dit geeft natuurlijk... Een groene kaart aan altijd conflicten organiseren, of die kunnen altijd ingevuld worden door de wapenindustrie. Het is iets dat misschien nooit meer gaat stoppen. Wanneer kunnen we dat officieel eindigen?
Ja.
We weten
Hans Bruynings, die wapenindustrie, dat is iets wat jou enorm frustreert, hè?
Wel, ik...
Als je ziet hoeveel geld daar wordt gespendeerd.
Ik werk in een vakgebied, milieu en klimaat, waar we het vaak toch heel moeilijk hebben om uit te leggen aan overheden en aan bedrijven en aan burgers dat we daar middelen voor nodig hebben om te investeren in die technologieën en in andere economieën. Wanneer je dat dan vergelijkt met de gemakkelijkheid waarmee we globaal, maar op sommige plekken de VS vandaag de dag, maar ook China, hè, laat ons dat niet onderschatten, waarmee daar budgetten worden opgebouwd voor oorlogsindustrie, dan denk je toch, ja, er zijn keuzes te maken. Hè? Het contract dat president Trump met Saudi-Arabië afgesloten heeft voor wapenleveringen is meer waard dan het klimaatfonds dat we trachten samen te brengen globaal. Dus dat gebrek aan proportie daar, dat gebrek aan het leggen van de klemtonen waar we ze moeten leggen, naar mijn mening. En ook het gebrek aan het verband zien tussen die twee. Want het is natuurlijk zo dat als we klimaatverandering verder uit de hand laten lopen en een aantal milieuproblemen, dat je meer conflicten gaat krijgen, dat je meer vluchtelingen gaat krijgen, meer onzekerheid. Dus eigenlijk is milieu en klimaatbeleid een vorm van vredesbeleid, kan je zeggen, van het vermijden van oorlogen. En ik vind dat er toch wel een groot gebrek is aan een fundamenteel debat daarover.
Je zei zo net dat je als bij toeval eens op een beurs bent terechtgekomen over voor de wapenindustrie. Wat heeft jou daar het meeste verbaasd?
Wel, ik was inderdaad op een luchthaven voor een ander onderzoek en we werden binnengeloodst ook op een beurs die daar aan de gang was voor vliegtuigen, raketten, allerlei wapensystemen. En wanneer je daar kijkt naar de gemakkelijkheid waarmee daar over honderden miljoenen, zo niet miljarden, gepraat wordt en je vergelijkt dat dan inderdaad met wat we de dag tevoren besproken hadden over investeringen in milieutechnologie, ja, dan denk je toch van waar zijn we hier voor een stuk ook wel mee bezig? Hoe komt het dat we niet in staat zijn om op een andere manier naar die internationale samenleving te kijken, waarbij we elkaar weinig vertrouwen, waarbij we denken dat een opbouw van militair apparaat de beste manier is om een aantal globale problemen aan te pakken? En dat was toen wel frappant, ja.
Het vreemde is ook dat, als nu blijkt dat mensen zoveel schrik hebben voor een derde wereldoorlog, cijfers iets anders bewijzen. Hè? Want criminaliteitscijfers zijn enorm gedaald. Dat gaat blijkbaar echt niet samen met een verhoogd veiligheidsgevoel.
Nee, maar ik denk, je verwijst er net naar die War on Terror. Die is toch, je kunt toch wel zeggen dat dat begonnen is met 11 september. En dan, de laatste tijd, die terreur die dichterbij komt, dat creëert toch een vorm van een angstpsychose in de samenleving. En hier in Brussel, scholen moesten dicht, de metro rijdt een periode niet. Ik weet nog dat ik toen naar Brussel moest en dat mijn kinderen ook zeiden, papa, ga je nu naar Brussel? Dus er wordt een soort angstpsychose bijna gecreëerd, of dat komt zo binnen. En dat is vrij irrationeel, hè? Want natuurlijk de kans dat iemand zelfmoord pleegt bijvoorbeeld, of iemand zeker in het verkeer omkomt, is veel groter dan de kans dat je bij een terreuraanslag omkomt. Maar dat komt zodanig ook via de media binnen dat buiten proportie een gevoel van angst en onzekerheid gaat creëren, waardoor mensen gaan twijfelen aan de democratie, waardoor mensen inderdaad gaan geloven in scenario's van het gaat allemaal naar de verdoemenis en als we niet opletten, dan breekt er inderdaad een derde wereldoorlog uit. Ja.
Daniel Dumoustier, je hebt zoveel oorlogsfronten bezocht en beelden gemaakt als cameraman. Ben je altijd bewust geweest van wat zo'n beeld bij mensen teweeg kan brengen, dat die beelden uiteraard ook angst kunnen veroorzaken?
Ja, natuurlijk wel. Ik bedoel, je bent heel erg selectief met die beelden. Je moet ook goed zien dat je de waarheid niet verdraait altijd. Want dat is heel makkelijk genoeg. Je kan in de montage beelden gebruiken die een heel ander verhaal vertellen dan de werkelijkheid of andersom. Dat die een impact hebben, natuurlijk hebben die een impact. En dat is ook meestal wel de bedoeling. Als je een verhaal wil vertellen, wil je tonen wat er gebeurt. En hoop je inderdaad dat dat verhaal impact heeft. Mensen gaan nadenken over wat ze aan het zien zijn. Dat politici ook gaan nadenken over wat ze aan het doen zijn. Welke beslissingen ze gaan nemen. Dus ik denk dat daar ook niks fout mee is. Maar ik ben het niet helemaal eens over het feit. Want ik zat in Parijs bijvoorbeeld na de aanslagen. En daar was een heel ander beleid ook, denk ik, ook over hoe daarmee moest omgegaan worden na de aanslagen. Parijs was op een paar dagen tijd back to normal. Hè. Ik bedoel, iedereen de dag erop, bij wijze van spreken, pakt iedereen terug de metro en alles ging terug zijn normale gangetje. Dus misschien moeten we het ook een beetje relativeren met die angst. Ik denk als we uiteindelijk rond ons heen kijken en bij onze familie en vrienden kijken, hebben wij zoveel angst. Ik ben er niet zo helemaal zeker over. Ik denk dat dat inderdaad heel erg gestimuleerd wordt door de politiek. Ik denk echt dat die angst een instrument is om te gebruiken, politiek te gebruiken. En ik denk dat de mensen thuis, en ik kijk in mijn omgeving en
ik krijg toch steeds meer signalen, zeker ook rond die culturele diversiteit. Als ik ga heel vaak de boer op in Vlaanderen om te gaan spreken. Hè, allerlei parochiezaaltjes en andere.
Maar nu heb je het over de diversiteit. Ik heb het nu effectief over de angst voor aanslagen en terrorisme
dat
speelt, en zo.
Dat zit allemaal in één zak.
Dat wordt nu allemaal gelinkt. Het wordt allemaal aan elkaar gebracht.
De invloed van de islam. En je krijgt letterlijk vragen van mensen. Gaan wij straks nog Vlaming kunnen zijn in Vlaanderen? Men zal het hier overnemen. En dus je voelt dat toch een substantiële angst en twijfel rond een aantal thema's. Ja, en als dat die dan
meestal
ook weer zeggen stemkracht vertalen.
Ja, maar meestal zie je die angst op de plekken en dan spreek ik over het platteland in Vlaanderen waar je daar eigenlijk helemaal geen probleem, die problematiek helemaal niet bestaat. Ik word kwaad als ik in Brussel kom en ik zit me in een café en ik bestel een pintje en ik zie eigenlijk dat ik in een Arabisch theehuis zit en dat ze geen alcohol geven. Dan kan ik mij daar bewust boos over maken. Maar ik ben hier wel in Brussel, maar ik alstublieft een Stella. Dan wordt daarover gelachen, maar en dan denk ik soms wel na van, ja, maar ga ik hier nog wel een Stella kunnen drinken binnen 10 jaar? Dat wil ik dus nog wel te kunnen blijven doen. Hè. Sorry, alstublieft, ik ben ook in Brussel en
Wat ervoor opkomen.
Alsjeblieft. Natuurlijk wel. Maar tegelijkertijd. Maar dus dat is de kleine problematiek die we hebben in de grootsteden eerder, maar toch niet in Kesselo, laten we zeggen.
Discusses you and has a good laugh. they don't come around much anymore. Probably because it's hard for them to keep a straight face in your presence. When you go out, you need to be very careful. Things always seem to happen too fast. If someone accidentally brushes against you, you jerk away in a panic that you foolishly hope no one will notice. You go into a place of business and see a security camera. You try to beam pleasant, innocuous thoughts at it. You make a feeble attempt to be nonchalant until you are out of its range. If you see a book or magazine, it usually has a picture of yourself on the cover, one taken by such a camera. These pictures are skillfully retouched to look like something.
Hearing voices in one's head. Dit was MC 900 featuring Jesus. Daniel De Moustier, een plaat die jij nog eens van onder het stof hebt gehaald. Waarvoor dank. Fantastische plaat trouwens. Hè?
Ja, geweldig. En is niet zo bekend. Maar ik heb een aantal goede vrienden, zoals Daan. Dag Daan, die luistert daar ook graag naar. En dat is zoiets, ja, ik neem er altijd muziek mee. Vroeger toen ik veel reisde, nu iets, dus minder. En dit was altijd een standaard, staat dit op, overal, ja.
Nog even naar het onderzoek. Daaruit blijkt dat mensen zich ook behoorlijk wat vragen stellen over de kinderen. Of ze wel een goede toekomst zullen hebben, goede gezondheid, of alles goed zal gaan. Jullie zijn alle drie vaders. Patrick Loobuik, hoe gaat het met de kinderen?
Ik hoop goed, ja. We doen ons best om hen een beetje wegwijs te maken in deze complexe wereld.
Ja, je hebt er vier op de wereld gezet, zeker.
Ik heb er vier op de wereld gezet.
En is dat allemaal goed gegaan?
Wel, bevallen is altijd iets bijzonders. En één keer is het toch bijna fout gelopen, omdat bij de derde zoon, Willem, was er een schouderobstructie. Dat betekent dat dus normaal eenmaal het hoofd uit het lichaam van de moeder is, dan floept de rest mee eruit. Maar in dit geval waren de schouders breder dan het hoofd, waardoor de baby vast zat. En dat, dan zie je plots de paniek in de ogen van de gynaecoloog. En hij begint dan bevelen te geven. En ik herinner me nog goed, dat was toch een van de weinige momenten in mijn leven dat ik echt, dat echt alle zekerheden van onder mijn voeten werden geschopt. Want je staat dan als een, je staat daarbij, je kunt niet vragen aan die arts, ja, wat gebeurt er juist, want die heeft daar geen tijd voor. En ik weet nog dat ik toen dacht, van als dat nu maar goed komt. Hè, want achteraf is ook gebleken dat er ook mogelijk zuurstoftekort zou geweest zijn, dat je dan met alle gevolgen van dien. Nu gelukkig, men probeert dan de sleutelbenen te breken, zodat dat inklapt. Dat was niet gelukt, maar heeft er hem uitgetrokken. Zijn armpje was verlamd, maar dat is met de nodige kine dan wel weer goed gekomen. Hè? Maar het zijn toch ervaringen die, dat zijn kantelmomenten. Hè? Als het dan misloopt, dan heb je een heel ander leven dan dat ik het nu zou hebben. Hè? Ja. Dus,
Hans Bruinings, hoe gaat het met jouw kinderen?
Schitterend. Ja, wij zijn bezig met de toekomst van onze twee oudste kinderen. We zijn met negental andere ouderkoppels aan een huis aanbouwen waar zij kunnen wonen. We zitten nu in de bouwaanvraagfase en met heel veel enthousiasme zijn we eigenlijk aan de zekerheid van de toekomst van de twee oudste kinderen aan het werken. En dat geeft ons ook zekerheid voor de jongste, zodat dat niet op haar schouders terechtkomt. Maar dat zij daarmee kan instappen later, maar niet die verantwoordelijkheid op haar schouders krijgt. Dus heel goed.
We hebben elkaar al gesproken in een eerdere touché. Toen heb je verteld over jouw twee oudsten, twee straffe kinderen met een mentale handicap. Het is aan jou om te zorgen dat ze een goede toekomst hebben, hè?
Ja, dat is natuurlijk anders dan bij andere ouders, hè, waarbij je een opvoeding geeft en dan zegt, oké, nu op eigen benen en we zullen je wel steunen als je onze steun nodig hebt. En ze maken hun eigen weg. Dat is bij ons natuurlijk helemaal anders.
En dat heeft zijn eigen uitdagingen, maar ook zijn hele mooie kanten, omdat je heel bewust bezig bent met die toekomst. En ook welke waarden wil je daarin stoppen? Met wie wil je dat samen doen? Alle energie die daarin kruipt, die ook een beetje een levensproject is. Dus in die zin, eigenlijk heel mooi.
Je zal de angst ook wel herkennen toen ze op de wereld kwamen, denk ik.
Ja, wanneer je twee kinderen met een mentale beperking krijgt, dan kan ik wel zeggen dat de eerste jaren heel moeilijk zijn. En dan zijn er ook... Nee, met 17 maanden tussen. En dan heb je achteraf ook wel een periode dat je alle ouders met een kind met dat soort beperkingen hebben dezelfde grote levensvraag. Wat als ik er niet meer ben? Hè? En daarom hebben we voor een stuk zelf het heft in eigen handen genomen, omdat de overheid die taak op dit moment eigenlijk niet meer aan kan. En dan tracht je zelf een aantal dingen te doen. En dat is een beetje met vallen en opstaan, maar we hebben op dit moment een prachtige groep ouders en vooral bewoners samen.
En wat doen ze, de kinderen?
Onze oudste zoon werkt nu. Die is geïntegreerd in een gewoon bedrijf, een verhuurbedrijf van feestmateriaal. Doet dat zeer goed. En onze dochter die doet nogal wat vrijwilligerswerk en is ook deeltijds in een dagcentrum. Maar dat gaat heel goed.
Heel belangrijk dat ze ook echt een activiteit hebben waar ze zich gelukkig bij voelen, denk ik.
Ja, absoluut. Iedereen heeft nood, denk ik, en ook recht op zelfontplooiing. Wat dat ook de context is. En dat doen ze op dit moment schitterend.
Daniel de Moustier, je hebt een dochter.
Ja, ik heb ook 3 kinderen. Die het ook allemaal zeer goed doen. Ik ben heel erg trots op hen. Ze zijn heel artistiek ook. Mijn oudste dochter, net afgestudeerd aan de theaterschool in Amsterdam. Heeft mime gestudeerd. Is nu al vol een bak aan het spelen in Duitsland. En gaat toch wat een trits bijstuderen. Dus dat loopt helemaal goed, ja. Ja.
En de andere?
En dan heb ik nog een zoon, Misha, die ook heel erg goed danst. Het zijn allemaal dansers geworden, blijkbaar.
Is het waar?
Ja, ja. En we studeren daar ook nog bij, ja. Dat is geen probleem.
En hoe gaat het met jou?
Met mij is het dus iets veranderd. Lichtjes. Dus ik heb een drietal maanden geleden te horen gekregen dat ik lymfeklierkanker heb. En dat is natuurlijk, verschrikken. Natuurlijk, ja.
Hoe was het voor jou om die diagnose te krijgen? Want ik ken jou als een hele sterke, straffe kerel die de hele wereld afreist en oorlogen verslaat. En dan
krijg
je ineens die oorlog.
Ja, en ik heb mij niet heel erg anders gedragen, vrees ik. En misschien word ik daar... Moet ik dat wel doen of niet doen? Ik weet het eigenlijk niet, maar ik heb dat bericht. Ik kreeg die informatie. Ik zei, oké, goed. Hoe lang duurt dat? Hoe gaan we dat oplossen? Omdat je ook... het soort werk dat wij doen, we worden continu geconfronteerd met hele moeilijke situaties soms. En die je heel productioneel moet bekijken. Zo van, hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we dat oplossen? Er moet altijd een oplossing zijn. En in dit geval moet er ook een oplossing zijn voor mij. Want ik heb geen andere keuze. Ik ga dit gewoon... Men heeft mij een 6 maanden therapie, chemotherapie voorgesteld. Ik ben nu halverwege. Gaat vrij goed. Ik heb er echt heel weinig last van. Dus we gaan dat even uitzingen. Hè. We gaan gewoon 6 maanden doordoen. En dan gaan we er terug aan beginnen. Zo redeneer ik dan. Aan de andere kant heb ik dus nu een wereld leren kennen van binnenuit. En heb ik enorm veel respect gekregen voor heel de medische staf in de ziekenhuizen. Hoe iedereen daar zo ongelooflijk goed aan werkt. Ook aan andere patiënten. Ik ga dan, als ik daar dan een week in het ziekenhuis zit, ga ik bij alle patiënten praten en zo. En ik vind het wel leuk om die te leren kennen. Geweldige verhalen kent en heel veel... Heel veel mensen zien die heel erg positief blijven en dat doet me heel veel deugd.
Ja. Hoe belangrijk is vertrouwen als je dit soort boodschap krijgt in die geneeskundige staf, in de arts die jou behandelt?
Wel, het vertrouwen van de medische industrie bedoel je? Of,
Want jij moet daarop vertrouwen.
Die is wel vrij groot natuurlijk. Hè. We hebben het geluk te wonen natuurlijk in een land als België ten eerste, waar je kan verzorgd worden en dat je dat kan overleven zonder dat je dan meteen failliet gaat. tot nu toe. Dat mag ook niet te lang duren natuurlijk. Maar ik bedoel, ja, wat we hier allemaal krijgen is onbeschrijfelijk goed. Ik kan dat vergelijken met de andere ziekenhuizen die ik al gezien heb in de rest van de wereld. Ja. Dan zitten we hier niet slecht. Hè? En geweldige inzet van mensen. Maar ik heb tegelijkertijd ook altijd wel vragen met zoiets als de farmaceutische industrie, wat ik ook wel een groot monster vind, dat zijn tentakels ook wel in die wereld geplant heeft. En elk soort alternatief dat er soms kan voorgesteld worden, wordt meteen aangevallen. Hè. Men is daar niet zo blij mee. Hè. Maar daar zijn dus alternatieven. Ik lees nu ook weer dat men in Nederland inderdaad eindelijk de cannabisolie gaat volledig legaliseren. Men weet dat er ongelooflijk veel goede resultaten mee kunnen geboekt worden. Hier mag daar nog nauwelijks over gesproken worden. Hè. Dat is echt onwaarschijnlijk. Dus ik stel me dus wel vragen daarop. Ja. Ja.
En hoe groot is de angst voor de gevolgen van de chemo, de gevolgen van de ziekte?
Wel, ik wist daar niks over en ik had geen idee waar ik mij moest verwachten. Nu, ik heb blijkbaar, voor iedere patiënt is dat anders en voor elke persoon is dat anders. En ik heb blijkbaar het ongelooflijke geluk dat ik er relatief weinig last van heb. Buiten een paar kleine. Je voelt je altijd al een paar dagen vreselijk misselijk en mottig. Maar daarbuiten gaat het wel. Dus je kan, dankzij ook wel de medicatie die we krijgen tegenwoordig, er wordt heel veel goede dingen gegeven, kan je blijven functioneren bijna. Niet echt functioneren, 100%. Je bent heel snel vermoeid en ik kan niet meer gaan doen wat ik deed. Ik kan geen 18 uur per dag met camera's gaan rondzullen. Dat gaat echt niet meer op dit moment. Ja. Maar dat komt terug.
Ja?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Dat wil je ook terug gaan doen?
Natuurlijk, ja.
Het is niet dat de ziekte jou anders naar het leven heeft doen kijken.
Je hebt wel wat tijd natuurlijk. Hè. Dus ik zit nu al 3 maanden... Ik heb effectief gezegd, ik ga even 6 maanden stoppen. Hè. Dus ik ben nu gestopt. En je hebt in 1 keer veel tijd. En daar spookt van alles door je hoofd. Natuurlijk, ja. Maar je probeert alles ook veel meer te relativeren, uiteraard. En je denkt vooral, in mijn geval denk ik vooral aan de toekomst. Wat ga ik doen hierna? Hè? Hoe ga ik hiermee verder gaan? Ga ik inderdaad nog wel kunnen filmen? Ik wil dat wel, hè? Maar ga ik het wel kunnen nog? Dat weet je allemaal niet. Er zijn veel, veel vragen. Maar angst? Nee. Dat heb ik niet. Onzekerheid wel, maar angst? Nee. Ja. Nee.
Hoe denk je over de dood?
Ja, de dood, die heb ik al ook een paar keer heel kort bijgezien. men heeft al een paar keer op mij geschoten. Ik heb al collega's verloren die bij mij gewoon in de auto zaten.
Het was het bewuste incident.
Een incident in Irak. Heel korter bij de dood kan je niet geraken, denk ik. Vooral als je weet, ik ga nu sterven. Er werd met een aantal machinegeweren, volautomatische trouwens, of een M1 Abraham tanks op mijn wagen geschoten. Statistisch gezien maak je geen enkele kans om dat te overleven. Om een of andere bizarre reden ben ik daar uitgeraakt. Ik ben erin geslaagd om mijn hoofd onder het stuur te steken van een auto en blijven doorrijden en op tijd eruit kunnen springen. En die wagen is dan ontploft enzovoort enzoverder. Een krankzinnig verhaal. Maar ik ben daar levend uitgeraakt. Maar op het moment, ik herinner me heel goed die periode, dat moment dat ik met mijn arm rond mijn hoofd zat en dat er geschoten werd op mij en dat je weet, ja, nu ga ik sterven. Zeker weten. En dan stopt het in 1 keer en ben ik er nog. En dan is er maar 1 ding dat door je hoofd schiet, dat is, je moet nu ook wel blijven, daar ook blijven. Je hebt dit nu overleefd, probeer hieruit te raken. Dan moest ik, dat was nog een heel gedoe om uit die situatie te raken. En daar ben ik dan ook in geslaagd en ben ik dus daar levend uit geraakt. Maar ik was de enige van de 4, de andere 3 collega's hebben het helaas niet overleefd. En dan komt er een heel ander probleem, is hoe ga je daarmee om? Hè? En hoe ga je verder met je leven? En in mijn standpunt, doorgaan. Altijd doordoen met wat je bezig bent. Voor mij is dat de beste therapie.
En waarom?
Omdat je anders, als je dat niet doet, denk ik dat je in een soort hoekje gaat zitten en dat je eigenlijk nog meer geconfronteerd wordt met hetgene wat je hebt meegemaakt. In plaats van als je kan verder doen, maar wat je kan doen, dat je ja, eigenlijk je hoofd daar ook vrij van maakt. Misschien is dat fout, maar ik weet dat niet. De psychoanalisten gaan daar allemaal dingen rondzien, maar voor mij werkte dat gewoon. Gewoon terug op je paard gaan. Hè? Terug op je paard, hoe heet het? Dat is zo'n Vlaamse uitdrukking. Ja, en doe dat gewoon. Ga verder. En, dat, en dan... dan ja, kan je verder functioneren. Anders gaat dat niet.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. Laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore.
Jacques Brel en La Chanson des Vieux Amants, zodat ik meteen ook de vraag kan stellen hoe het zit met jullie zorgen over de oude dag. Patrick Lobuik, lig jij daar wakker van?
over hoe het zal zijn als ik oud ben, daar ben ik eigenlijk niet zoveel mee bezig. Ik stel mij soms wel eens voor dat het misschien ook wel allemaal zal meevallen, omdat we nu ook bijvoorbeeld in contact kunnen blijven met elkaar via sociale media. Dat is toch iets nieuws dat zich dan ook zal manifesteren. Maar ik ben wel erg gevoelig voor het feit dat... ik heb daar iets mee, dat de tijd voorbij gaat en dat... dat ik die tijd niet kan vastpakken en dat ik ouder word. En daar kan ik melancholisch van worden en dan kan ik zelfs zo fysiek last van hebben. Ik kan daar,
je bent amper 43.
Ja, ik weet het. Ja. Dat zegt mijn vrouw dan ook. Hè. Dus, want ik kan dan voor het slapen gaan nog daarover beginnen. en dan zegt ze... Ja, je bent inderdaad nog jong en hoe komt het? Maar het zit diep bij mij. Ik herinner mij ook al van vroeger als ik kind was dat ik elke avond goed besefte van er is nu weer een dag voorbij. En dat verklaart voor mij ook wel een beetje waarom ik heel gulzig leef. Ik probeer... ik speel muziek, ik probeer te lezen, ik probeer te schrijven. Ik heb 4 kinderen, ik heb een relatie die vrij lang loopt. Ik probeer te sporten. Tegelijkertijd vind ik ook de rust en het meditatieve, daar heb ik ook iets mee. Dus ik probeer heel veel dingen te combineren en te doen. En toch heb ik het gevoel van het gaat allemaal te snel voorbij. Hè. We zijn al 43 jaar ver. Hè.
Ja, Hans Bruinings, jij bent al iets langer bezig hè, op deze aardbol.
Ja,
gaat het erop vooruit?
Ja, maar ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig. Integendeel, ik heb nog enorm veel plannen in mijn hoofd voor de toekomst, zowel professioneel als niet professioneel. Ik ben al blij dat wij nu in een generatie zitten die niet zoals die van onze vaders... dikwijls op 4, 5, 56 op pensioen ging. Dat zou voor mij binnen 2, 3 jaar zijn. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ik heb nog minimum voor 10, 15 jaar creatieve ideeën in mijn hoofd van dingen die ik wil doen.
En hoe zit het met jouw mandaat als directeur bij het Europees Milieuagentschap?
Wel, dat loopt af eind mei volgend jaar, 2018. Maar de Raad van Bestuur kan een tweede mandaat aanbieden in december. En ik ben op dit moment zeker... geneigd om, meer dan geneigd om daar ja op te zeggen, moesten ze dat aanbieden inderdaad, omdat ik doe mijn job zeer graag. Ik ben met relevante dingen bezig, ik werk in een prachtige instelling met enorme collega's van meer dan 30 landen en ik hoop toch dat we een beetje impact hebben ook op dingen. En al die dingen samen, denk ik, maakt dat ik ben eigenlijk niet zo bezig met mijn oude dag of met allerlei zorgen of zaken daar rond.
Daniel Doumoustier, ben jij bezig met je oude dag?
Het is aan mij nu. ik ben ook zo'n kerel die altijd denkt van... ik begin eigenlijk nog maar. Alles wat ik tot nu toe gedaan heb, was eigenlijk maar het voorbereidende werk. Nu gaan we er echt aan beginnen. Ja.
Huh?
Ja. Aan de andere kant natuurlijk, door wat ik nu heb meegemaakt... wordt dat even op een zijspoor toch lichtjes gezet. Zo van, dat is dan weer de onzekerheid. Hè.
Je bent zelfstandig, cameraman.
Maar ik ben een zelfstandige, hè, kerels. Dus ik moet wel doorwerken. Daar is geen opvang. Daar is helemaal niks. Financieel is het een... sta je er echt alleen voor. Hè. Je krijgt geen steun van niemand. Hè. Je moet blijven werken tot je erbij doodvalt. Eigenlijk. Want het pensioen dat wij gaan krijgen, dat stelt ook absoluut niks voor. Dus daar maak ik mij wel een beetje zorgen over. Hè. Hoe ga ik overleven later? Hè? Want effectief het werk kunnen blijven doen tot je 75ste zal ook nog niet echt gaan. Maar je moet wel doordoen. Hè. Wij kunnen ons niet veroorloven om te stoppen. Hè. Absoluut niet.
Iets anders doen na alles wat je hebt meegemaakt?
Dat zijn natuurlijk ook opties. Maar ik weet dat niet of die allemaal gaan werken. Maar ik zou misschien eventueel eens wel wat gaan schrijven, bijvoorbeeld. Daar heb ik nu wat tijd, zou ik zo wat uit voor kunnen maken. Ik zou mijn verhaal wel eens willen opschrijven. Maar ik wil langere films maken. Ik wil eigenlijk wel uit het nieuws stappen nu. Ik heb het nu wel gezien, het nieuws.
Echt waar?
Ja. Maar vooral ook omdat het zo bedreigt, het formaat op zich zo bedreigd wordt. Ik denk ook dat televisie helemaal gaat verdwijnen, heel snel. Trouwens, in mijn omgeving ken ik niemand die nog naar televisie kijkt. Hè. Dat is gedaan. Hè. Mijn kinderen kijken op hun smartphone naar YouTube en that's it. En al de rest, en dus het klassieke televisiejournaal nieuws dat we nu nog een beetje maken, gaat verdwijnen. We kijken alleen maar naar korte videofilmpjes van 10 seconden waar daar een beetje tekst over staat en that's it. En ik heb daar weinig respect voor. Ik begrijp het allemaal. Het is allemaal de tijdsgeest. En het is hoe we gaan evolueren en hoe de informatie naar ons toekomt. Maar het is mijn ding niet meer. Ik hou nog te veel van echt goed gemaakte, handcrafted Reportages met een goede script en een goede tekst en een goede beelden.
Gaan we daar ook niet meer naartoe? Naar meer duiding, meer diepgang en langere documentaires?
Daar is zeker een vraag voor. Daar is ook zeker een vraag voor en daar is duiding voor. Maar wie gaat het betalen? Want het gaat allemaal via Tinder. Dat is het hele probleem. Wie gaat ervoor willen betalen nog? Dat kost allemaal veel geld. Hè? En vroeger had je een heel pak mensen dat op hetzelfde moment naar een programma kijkt op televisie, waardoor er op dat moment veel sponsoring voor is en veel budgetten voor zijn. Maar dat ligt nu allemaal verspreid. We zitten in een heel ander systeem nu. En dat gaat allemaal veranderen. Dus het is allemaal niet meer zo evident. Je hebt natuurlijk formules zoals Netflix en zo, die wel dan weer openingen bieden voor documentaires te maken. Dus ja, het is niet allemaal voorbij, natuurlijk niet. Maar we gaan het helemaal anders moeten gaan doen.
In ieder geval wil ik jullie al troosten met een boek van De Grote Levensvragen. Wie weet staan daar toch een paar dingen in waar je iets kan aan hebben. Maar ik wil vooral ook aan jullie vragen welke boeken we misschien kunnen lezen om wat wijzer te worden. Snel een rondje, Patrick Lobuik. Heb jij een tip voor ons?
Ja, een boek waar ik zelf heel veel aan heb gehad is De Toverberg van Thomas Mann. Dat is natuurlijk een klepper van een boek, maar ik heb het ooit gelezen op een moment dat ik helemaal alleen in de bergen zat met een pasgeboren zoontje en mijn vrouw. En ik toen de tijd had om ook over de tijd na te denken. Dat is sowieso iets waar ik mee bezig ben, wat ik daarnet al zei. En Thomas Mann die slaagt erin om een aantal thema's die met tijd en tijdsbeleving te maken hebben in die roman te verwerken. En het is eigenlijk 500, 600 bladzijden filosoferen. Hè? Dus het is prachtig. Ja.
Hans Bruinings?
Ja, het is een boek van een Duitse bosbouwkundige, Peter Wohleben. Die heeft een boek geschreven over het leven van bomen. Maar dan als gemeenschap.
Boek,
een fantastisch
ja,
boek. Het is een kort boek. Het is vertaald in het Nederlands. Het is een, je leest het redelijk snel. En het is eigenlijk ook een boek dat gaat over tijd in een ecosysteem, maar ook relativiteit. Als mens zijn we deel van het web van het leven. En hij beschrijft hoe die bomen eigenlijk deel zijn van een zeer uitgebreid web dat we een ecosysteem noemen en hoe we daar zelf mee verbonden zijn. Heel mooi boek.
Daniel Doumoustier, wat moeten we volgens jou lezen?
Wel, ja, van alles. Maar het laatste politiek boek. Ik lees graag natuurlijk boeken over politiek en zo. Maar een goede roman die ik dit jaar gelezen heb, was de laatste van Houellebecq, natuurlijk Michel Houellebecq, over. Dat is zo fantastisch. Dat gaat dus over de verkiezingen in Frankrijk die ik gefilmd heb en gevolgd heb.
Soumission, onderworpen.
Soumission. Ja. Over een situatie die bijna de werkelijkheid is geworden, waar dus nog maar twee politieke partijen overbleven in Frankrijk. Aan de ene kant het Front National en aan de andere kant de Moslimbroeders. En dat is natuurlijk een onwaarschijnlijke situatie, maar we zijn daar misschien niet zo ver vandaan. Dus het is, of wel natuurlijk, maar goed, maar het was een zeer interessant boek om te lezen. Vooral nadat ik die verkiezingen zo kort had meegemaakt. En dat we in één keer opgescheept zitten met een meneer Macron, waarvan niemand ooit verwacht had dat ging gebeuren. Dus ja, er zijn altijd verrassingen mogelijk.
Ja, ik heb nog een kleine verrassing. Eentje van Raymond van het Groenewoud, die op zijn manier angst en onzekerheid de wereld probeert uit te helpen.
Trek het je niet aan. 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 Wel, ze noemen jou een kuttekop. En ze noemen jou een loon. Je moet op je tanden bijten. Ze maken je horen dol. En je wil wel wat interesse. Maar ze zien je niet eens staan. Je zou verschrikkelijk kunnen janken. Maar ik zeg je, trek het je niet aan. 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 Trek
het je niet aan.
Ja, ze zeggen zoveel en we hebben hier vandaag ook heel veel gezegd, denk ik. Ik wil mijn gesprekspartners danken. Daniel Dumoustier, Hans Bruinings en Patrick Loobuik. Alle info kan je terugvinden op onze website radio1.be. Volgende week leggen we de grote levensvragen over betekenis en engagement voor aan Dirk de Wachter, Elke van Hoven en Johan Swinne. En check ook even de website voor de speellijst van de theatertournee rond de grote levensvragen. Van de week passeren we in Maasmechelen en in Brugge. Misschien zitten we ook nog in jouw buurt. Een heel fijne zondag nog.